We waren natuurlijk eigenlijk nog in hoofdstuk 9, de laatste versen, waar in het laatste deel van hoofdstuk 9 gesproken wordt over de drie zonen van Noach, waarbij die geschiedenis die daar vermeld wordt aanleiding is tot wat verder volgt en wordt in ieder geval beschouwd als een soort van oorzaak of uitgangspunt bij wat er nu verder volgt in de volgende twee hoofdstukken. Want in hoofdstuk 10 en 11, althans 10 en de eerste deel van hoofdstuk 11, vinden wij hoe het dan verder ging na de zondvloed. Daar vinden we namelijk vermeld hoe na de zondvloed de mensheid verdeeld werd, want dat staat in die beide hoofdstukken, verdeeld werd in verschillende volkeren, kennelijk ook met hun verschillende overheden, want dat steekt daarachter. En daarbij wordt de geschiedenis van de verdeling van die volkeren vermeld in hoofdstuk 11. Maar hoe die volkeren verdeeld werden en welke die volkeren zijn, dat vinden we in hoofdstuk 10. Er wordt altijd veel werk van gemaakt om uit te leggen hoe het nou komt dat het achterstevoren staat, maar je moet gewoon zeggen dat het niet achterstevoren staat. Wij denken achterstevoren, heb je een probleem opgelost. Hier wordt namelijk in hoofdstuk 10 verteld hoe de mensheid verdeeld zou worden, welke die volkeren zou zijn. En hoofdstuk 11 wordt verteld hoe het dan in de praktijk zo gekomen is, hoe dat ook daadwerkelijk gestalte heeft gekregen. Ik weet niet of dat de verkeerde volgorde is. Ik zou zeggen, als je hoofdstuk 11 en 10 zou verwisselen wat dat betreft, dan zou je misschien ook zeggen dat het nog de verkeerde volgorde is. Je moet iets toch het eerst vertellen, nietwaar? Je kunt moeilijk vertellen, eerst over hoofdstuk 11 vanaf vers 1, dat de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden, en dat zij bij elkaar woonden in het land Shinar in de laagte, en dat ze daar woonden en toen een toren begonnen te bouwen. Dan zou je toch op zijn minst moeten vragen, hoezo, er waren toch maar 8 man, nou 4 man en 4 vrouwen. Dus moet je dan zeggen, ja, dat komt zo, ja. Niets menselijks was hen vreemd en bovendien dienden zij zich te vermenigvuldigen, hetgeen dan ook inderdaad gebeurd is. Maar ja, dat staat dus nu eerst in hoofdstuk 10, waarna pas in hoofdstuk 11 staat hoe ze dan in de praktijk, of dat ze in de praktijk verdeeld werden. In welke categorieën, dat wordt in hoofdstuk 10 al gezegd. Je moet ergens beginnen. En hier in de schrift begint het op de gebruikelijke manier, namelijk, er wordt dan verteld dat uit Noach's zonen werden geboren Sem, Cham en Jafet, en uit hen werden weer zonen geboren na de vloed, waarna deze zonen worden opgesomd, niet zozeer omdat het gaat om een geslachtsregister, want dat volgt eigenlijk ook pas in hoofdstuk 11, vanaf vers 10, daar vind je echt het geslachtsregister, weet u wel, want daar staat, Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad. Dat was een jongeling van 100 jaar die niet stierf, denk ik dan. Als, hè? Met een rare gedachte gekronkeld via Jesaja. Want daar had je een jongeling van 100 jaar oud die wel stierf. Maar dat was in 1000 jaar gelijk, dus dat duurt nog even. Maar hier, Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad 2 jaren na de vloed. En Sem leefde nadat hij Arfaxad gewonnen had 500 jaar en gewoon zoon en dochter. Arfaxad leefde 35 jaar en gewoon Sela. Enzovoorts, enzovoorts tot op Abraham, want zo wordt het rijtje dan verder afgewerkt. Dat is het geslachtsregister, om zo te zeggen. Maar in hoofdstuk 10 hebben we niet in de eerste plaats een geslachtsregister, maar hebben we in de eerste plaats wat genoemd wordt de volkerentafel of volkerentabel. Want dat is de strekking van Genesis 10, daar wordt vermeld uit welke volkeren de mensheid bestaat. Nou ja, het bestond. Er kwamen er nog een paar bij, later. Onderverdelingen, zo u wilt, maar er kwamen er een paar bij. Maar hier in Genesis 10 vinden we de boekhouding eigenlijk, de opsomming van welke volkeren dat zijn. Dat blijkt ook wel, want er worden wel eens met namen van mensen genoemd, van mannen, van zonen zal ik dan maar zeggen. Waarbij gelegenheid wordt in plaats van de naam van zo'n zoon, of zo'n stamvader eventueel, niet de man zelf aangeduid, maar zijn afstammelingen. En dan ineens gaat het over, in vers 13 bijvoorbeeld, met en Mitzraïm gewoon de Luditen en de Anamieten en de Lehabieten en de Naftuchieten en de Patrusieten en de Kasluchieten enzovoorts. Nou, het punt is nu dat hij die niet allemaal zelf verwekte, maar dat die wel uit hem voortkwamen later. Weet ik nou hoeveel generaties, dat doet u niet de zaken. Maar het zou ongeveer zo zijn, Mitzraïm gewoon, ja, de Luditen, misschien heette die man Lut of zoiets, hè. En de volgende zal Anam geheet hebben, vandaar de Anamieten. En de volgende heette Lehab, en er waren dus de Lehabieten. En dan Naftug, en de Naftugieten kwamen daaruit voort. En zo was. Trouwens, voor Mitzriim is een naam die staat voor Egypte, dus alle Egyptenaren stammen daar vanaf, is de gedachte. Later wordt het woord Mitzriim ook gebruikt en dan wordt het vertaald met Egyptenaren. Dus je vindt een opsomming niet zozeer van mensen, maar in de eerste plaats van volkeren. De opsomming van mensen in verband met de geslachtslijn of geslachtsregister en dus in verband met het erfrecht, die wordt pas gevonden in Genesis 11 vanaf vers 10. Hier niet. Hier vinden we de verdeling in drieën van de mensheid, namelijk in de eerste plaats de drievoud van Sem, Gam en Jafet en vervolgens de onderverdeling daarvan. Dat wil niet zeggen dat we al die namen ook nog weer kunnen thuisbrengen of kunnen herkennen vandaag de dag, maar er zijn er wel een heleboel bij die wel bekend zijn. Ik dacht niet dat het noodzakelijk was om daar op in te gaan, op al die namen, wie dat dan precies zijn, want het is toch niet zo precies te zeggen. En het wordt eigenlijk toch pas van belang als we die namen later in de Bijbel tegenkomen. Maar niettemin zal ik er wel doorheen lopen, door dit verhaal. Er zijn namelijk enkele complicaties aan. Ik hoop niet dat ik er al te zeer in verdwaal vanavond, want het heeft weinig zin. Maar de gedachte is namelijk dat we hier een opsomming vinden van 70 volkeren. Wie dat uitgevonden heeft, weet ik niet. Maar kennelijk is dat wel de bedoeling, dat we hier 70 volkeren vinden. Het hangt er vanaf hoe nauwkeurig we tellen en of we alles wel meetellen of niet. En dat, daar kun je eventueel vragen over stellen. Van moet dat, hoort hij er wel bij, hoort hij er niet bij? Dat is hier en daar problematisch. Maar neem niet weg dat van oudsher, en van oudsher bedoel ik ook van voor christelijke tijden, dus vanuit de Joodse tijd zal ik maar zeggen, de Joodse overlevering, hier gesproken wordt over 70 volkeren. De 70 volkeren van Genesis 10. Vandaar dat dit ook algemeen wordt aangeduid als de volkerentafel, de volkerentabel, volkerenlijst dus. Daarbij dienen we in eerste plaats te zien dat dit een onderverdeling is van deze lijst, eerst in drieën. Namelijk, dit zijn de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. Dat betekent vervolgens dat we een opsomming krijgen van de zonen van Jafet. En dat is dan tot en met vers 5. Er zijn er niet zoveel. Vanaf vers 6 de zonen van Gam. En dat is dan tot en met vers 20, waar het ook staat, deze zijn zonen van Gam. Of tot zover de zonen van Gam. En daarna vanaf vers 21 voort zijn Sem zonen geboren. Dat loopt tot en met vers 31. Dat is het ene laatste vers van dit hoofdstuk. Dus tot en met vers 31. En vers 32 vat het hele hoofdstuk nog weer een keer samen. Namelijk, deze zijn de huisgezinnen, de zonen van Noach. Zodat vers 10, of vers 1 bedoel ik, van hoofdstuk 10, vers 1 van hoofdstuk 10 en vers 32, dus het laatste, met elkaar overeenkomen. Het eerste en het laatste vers komen met elkaar overeen. En vat het hele hoofdstuk samen. Dit namelijk zijn de geboorten van de zonen van Noach, Sem, Gam en Jafet. En daartussenin vinden we die driedeling, namelijk de zonen van Jafet, de zonen van Gam en daarna in laatste instantie de zonen van Sem. Laat ik eerst dan wat zeggen al over die volgorde. Jafet wordt het eerste genoemd vanaf vers 2. Dat lijkt me vanzelfsprekend, want Jafet is de oudste. Dus wordt hij als eerste genoemd. Daarna wordt Gam genoemd, dat is minder vanzelfsprekend, want Gam was de kleinste zoon, volgens hoofdstuk 9 vers 24, hij was de jongste. Maar toch wordt hij als tweede meteen genoemd. Dat lijkt minder voor de hand liggend. Maar de consequentie daarvan is anders. Het gaat er namelijk niet om dat Gam als tweede genoemd wordt. Het gaat erom dat Sem als laatste genoemd wordt. Sem was de tweede zoon, kennelijk. Dus Jafet de oudste, Sem de tweede en Gam de jongste. Maar Sem wordt als laatste genoemd in de opsomming, omdat daar het verhaal mee verder gaat vervolgens. Begrijp je dat? Dus de volgorde is niet de volgorde waarin ze geboren zijn. Ook niet de volgorde van het eerstgeboorterecht, maar gewoon de volgorde van het verhaal. De eerste wordt het eerst genoemd, Jafet, dan Gam, waarna Sem overblijft en dan kunnen we met het verhaal over Sem verder. En zo is het dan ook in vers 10. vers 10 van hoofdstuk 11. Dat ondertekent dat gedeelte met deze zijn de geboorte van Sem. De bekende uitspraak. En daarna gaat het verder met Sem was 100 jaar oud en gewoon Arfaxad. En zo gaat het verder, want daarna Abraham, Isaac, Jacob. En zo gaat het verhaal verder. Met de zonen van Sem dus uiteraard. De Semieten. Dat is de oorzaak van deze volgorde. Dus het is gewoon een literaire, zeg maar zeggen. Het wordt gewoon vanwege het boek, wordt zo die volgorde gekozen. Vervolgens dan vinden we genoemd de zonen van Jafet zijn in vers 2. Staat dat, de zonen van Jafet zijn. Maar dat betekent dat in de opsomming van de 70 volkeren Jafet dus al niet meer wordt meegerekend. Met andere woorden, van al die namen die we hier tegenkomen, zijn er in ieder geval 3 die niet meetellen, namelijk Jafet, Gam en Sem. Ze tellen niet als zelfstandig volk, om de doodvoudige reden dat hun afstammelingen volkeren vormen. Nou, dan zal ik eens proberen zo'n rijtje op te schrijven. Dan krijg je dus de zonen van Jafet. Die krijgen dus eerst Jafet. En de zonen van Jafet staat er dan zijn Gomer en Magog. En dan gaan we wel in de fout, denk ik, dat jullie al een meisje die bij me hebben. Ik ben niet in de fout, maar ik zal er wat bij willen noemen. Want een paar versen verder staat er alweer wat anders. Staat er alweer wat bij. Dat is wel lastig. De zonen van Jafet zijn Gomer. En dan van Gomer staat ook weer iets, namelijk in vers 3. De zonen van Gomer zijn Askenas. En die schrijft dat met opzet en regel naar beneden. Askenas en Rifa, of zoiets. Nee, Rifat. Nou, teten ertussen. Askenas, Rifat, Togarma. En al zijn bende, denk ik altijd, als ik die naam lees. Ontleend aan Ezekiel 38, hè. Togarma. Wordt Gomer trouwens ook genoemd, hoor. Gomer. Even kijken. Gomer, de zonen van Gomer zijn Askenas, Rifta, Rifat en Togarma. En dan gaan we weer terug. Het was Gomer en dan Magog. Dat is ook geen, ook Ezekiel 38 dus, hè. Magog en Madai, dat zijn de meden. Madai en Javan. Ik ben steeds aan het kijken of er niet nog wat meer staat. Ja, de zonen van Javan zijn dan Elisa. Dat wordt dus veel te gaan vol zo. Zijn Elisa en Tarsis. Zoeken. De Gittieten, daar heb je het al, hè? Gittieten. Wordt het Engels volk aangeduid. En de Dodanieten. Dus. Dat waren de zonen van Javan. En dan moet ik weer terug. Namelijk Magog, Madai, Javan. En dan Tubal. Ik zie het netjes al. Snel Tubal en Mezeg, Ezekiel 38, Mezeg en Tiras.
Ik geloof dat dat het hele verhaal was. Heb ik alle namen opgeschreven? Ik weet niet of me dat lukt om dat van al die lui zo te doen. Maar de gedachte is inderdaad dat, hoewel van Jafet staat, zijn zonen waren Gomer, Magog, Madai en Javan en Tubal en Mezeg en Tiras. Zo zit de verhaal, hè?
Ja. En dan wordt Jafet in de totale volkertabel vervolgens niet meegerekend. Maar blijkbaar wordt vervolgens iedereen meegerekend. Dat wil zeggen, Gomer wordt geteld, als volk ook. Let u wel, want u wordt later nog genoemd. Ook in Ezekiel 38 bijvoorbeeld. Dus als zelfstandig volk. Je hebt dus daar aanwijzingen voor, ook verder in de Bijbel, dat die wel degelijk apart geteld moet worden.
Want onder Gomer wordt dan niet verstaan deze drie, Askenas, Rifat en Togarma, maar Gomer wordt ook apart gerekend. Hij moet dus meer zonen gehad hebben dan deze Askenas, Rifat en Togarma. En daar gaat het maar om. Dus uit Gomer komt een volk voort, maar los daarvan komt uit Gomer, komen uit Gomer nog drie andere volken voort. En voor de telling, voor de opsomming van die volken, moet je dat dus wel even goed in de gaten hebben. In de praktijk is het zo, dat ik weet niet of ons huiswerk nou goed doet, want het is een beetje lastig om het zo te doen. Dat we, ik zal proberen ze te tellen, dat je kunt die namen dus in deze kolommen verdelen. Af en toe komt er nog een kolom achter, hoor. Maar je kunt ze zo in kolommen verdelen. Nou, de normale gang van zaken is dat iedereen die daarin genoemd wordt ook inderdaad meegeteld wordt. Ongeacht bij welke generatie die gerekend moet worden. Het heeft namelijk niets te maken met de eerste, tweede, derde generatie. Ze tellen gewoon allemaal mee. Behalve die eerste drie zonen van Noach. Sem, Cham en Jafet zelf niet.
Daarna hebben we nog maar één uitzondering, één moeilijke situatie. Dat is de situatie van de zonen van Sem. Namelijk in vers 24... Arfaxad gewoon Sela en Sela gewoon Heber. En Heber werden twee zonen geboren. De ene naam was Peleg en de andere was Joktan. Daar worden die lui niet allemaal meegerekend, maar er wordt alleen vanuit Arfaxad, wordt, voor zover ik me herinner, wordt alleen Joktan gerekend. Of zijn zonen ook gerekend werden, dat wil ik afwijzen. Ik dacht het wel. In vers 26 is dat. En dat is het probleem als je aantekeningen dus niet meeneemt. Hè? Dan raak je net die knelpunten even kwijt. Want Peleg zelf wordt niet meegerekend, omdat uit Peleg voortkomt gewoon Israël. En het hoort in die opsomming dus niet thuis. Dat is de aparte lijn die later in het volgende hoofdstuk verder ontwikkeld wordt. Hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 dus.
Maar dit is de normale gang van zaken. Zal ik eens kijken of ik dat bij kan halen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14.
Ik heb het thuis zo niet geteld, want het tellen laat je gewoon de computer automatisch doen. Dan kijk je dus niet naar. Hè? Kijk niet naar de tussenresultaten. Kijk alleen naar het eindresultaat. Dus dat weet ik niet meer, maar ik dacht dat het zo goed was. De volgende reeks die is veel moeilijker, want het zal blijken dat die gamieten veel meer verdeeld waren, veel meer namen komen aan het woord. Nou, dit is weer weg, jullie hebben het toch opgeschreven. Nou goed, laat ik het proberen. Gam dus, de zonen van Gam, daar gaat hij. Ik zou natuurlijk gewoon mijn lessen daar eentje bij moeten nemen, zo hier een beetje.
Zonen van Gam.
Mis. De zonen van Gam zijn
Kus.
Ja, hoe die zijn moeder hem genoemd heeft, dat weet ik niet. Maar ik noem hem maar gewoon Kus. Hij hoort het waarschijnlijk toch niet. Dus dat geeft niet zoveel. En dan staat een. En Kush gewoon Nimrod. Er staat in vers 8 toch?
Ja,
maar
in vers 7 staan er nog.
Staan er nog meer, ja. Inderdaad, ik wou zeggen, Kush stond toch onderaan het lijstje. Of Nimrod stond onderaan het lijstje, en zo is het ook. Nou, dan gaan we even verder. Hè. Zonen van Gam zijn Kush. En dan gaan we meteen verder naar vers 7. De zonen van Kush zijn Seba. Dus dat is de volgende generatie. Klein schrijven, klein aandacht, want anders kan het er niet op. En Havila. En Sapta. Hij zal wel goed gesabbeld hebben.
Het kind.
Nou goed. En Raema. En toen was er nog zo'n Sabla. Saptecha. Oh, is het waarachtig? Oh, wat ingewikkeld. Zie je wel?
Goed, dan gaan we eerst met Raema verder. Er komen eerst twee namen tussen. Namen Raema en de zonen van Raema zijn Sheba en Dedan. De koningin, weet je wel, van Sheba. Is toch Gamitisch dus, hè? Raema, Sheba en Dedan, dan gaan we weer terug. Namelijk Sapta, Raema en Saptecha, zoiets. Zonen van Raema heb ik gehad. En dan ben ik dus bij vers 8 inmiddels, geloof ik, hè? Nee. Ja, zeker. En kus gewoon Nimrod. Die zetten we hier dus ook bij. Daar heb je er zo een, hè? Is dat nou, moet je nou mee of niet? Nimrod. Deze begon geweldig te zijn. We gaan in het jager. En het begin te zijn, zei ik, was Babel. Daar gaat hij weer. Babel. En Erech. En Akkad. Ik schrijf hier met C's. Van Akkadië, hè? En Akkadisch. En Kalne. In het land Sinear, en dat is dus geen een Sinear, hè? Dat is het land Sinear. Dat is niet een figuur, naam of plaats. Dus, even kijken. We waren ergens bij Kus, want nou moeten we verder met Mitzrayim, denk ik. Ja. Ja, zo is het nou net, hè. Assur hoort er ook nog bij, hè, uit vers 11. Lastig, hoor. Om het dan helemaal overnieuw te doen op een bord in plaats van op een computer. Nou goed. Nou moet ik wel terug, geloof ik, hè. Want de rest zijn steden. Nineveh wordt eer Kalah en Rezen tussen Nineveh en tussen Kalah, deze die grote stad. Ja. En Mitzrayim, ook zo waren we nog niet. We krijgen dus nou eerst terug vers 6. Kus hebben we gehad en dan krijgen we Mitzrayim. En van Mitzrayim staat in vers 13. En gewoon Luditen. En Anamieten. Ik geloof niet dat we er ooit nog van gehoord hebben. En Lea bieten. En de Naftugieten. Naftug zal het dus wel geweest zijn. En Patrus of zoiets. Patrusieten. En Kaslugieten. Goed, toch weer op de knieën. Want het bord wil niet hogen. Van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, daar moeten we eens even bij stoppen. Want ik moet opmerken dat er een hele andere uitspraak is hier. Dit is niet maar een opsomming uit de reeks. Er wordt gewoon gezegd dat uit die Kaslugieten Filistijnen kwamen. Of ze daar ook van afstamden is nog de vraag. Maar in ieder geval, hier wordt een oorsprong aangegeven, niet een afstamming. En de Filistijnen worden ook niet meegerekend als een van de 70 volkeren. De terminologie is ook heel anders, hè? Dus ze worden wel genoemd, min of meer, maar ze worden niet meegeteld. En dan krijgen we nog de Kaftorieten. En zo ging het verder. Ik moet toch maar even een kolom ernaast maken. Want daarna komen we terecht bij Put eerst nog. Die kan hier nog wel. Put. En dan Kanaan. Die zet ik hier maar weer neer dan. Het zou de tweede kolom moeten zijn, hè, waar ik nou op schrijf. Kanaan. En van Kanaan staat in vers 15, Kanaan gewoon Sidon. zijn eerstgeborene. Uitdrukkelijk dus niet de naam van de stad in de eerste plaats. Maar uitdrukkelijk zijn eerstgeborene, dus het was inderdaad een man. Dan zal die stad wel gebouwd hebben, want de stad zal naar hem genoemd zijn. Maar Sidon zijn eerstgeborene en Het. Oh, Het moeten zijn, maar daar hou ik me nou maar niet mee bezig. En de Jebusiet, dus dat zal wel Jebus geweest zijn. En Jebus, dat werd later Jeruzalem, dat weet u, zodat u maar weer ziet dat daar inderdaad Canaanitische volkeren woonden. In Canaan. En de Amoriet. De Amorieten. Een volk van praters. En de Gergazit. En de Hivit. En de Arkit. Ja, dat is een broer van Parkit. Ja hoor. Arkit. En de Sinit. Dat was ook een ziener waarschijnlijk. Sinit, hè? Met dank aan Asterix. Ik zie niks, ja. En we zijn er nog lang niet. En de Arvadit. Hè?
Ja.
Arvadit. Dit zal zijn zus wel geweest zijn, maar. Goed, Arvadit en de Tsemarit. En de Hamatit. Dus, misschien kun je nog promoveren op dit onderwerp, hè. Waar zijn deze volkeren? Niemand de deur uit, waar zijn deze volkeren gebleven? Goed, en daarna zijn de huisgezinnen, of volgens dit zijn de huisgezinnen, de Canaanieten verspreid. Met name staat waar ze dan woonden, namelijk vers 19, in de landpaal de Canaanieten was van Sidon, uiteraard. Daar gaat naar Gera tot Gaza toe. Daar gaat naar Sodom en Gomorra en Adama en Zoboim tot Laza toe. Voor zover dus Filistijnen een afstamming of een afkomst hebben, worden zij geacht Canaanieten te zijn. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Voor de rest, weet ik niet of ik dat hier wel eens verteld heb, maar voor de rest is het zo dat die Filistijnen een volk zijn zonder specifieke afstamming. Die afstamming is gewoon niet bekend, maar dat zit hem erin dat het ook niet een volk is op grond van een bepaalde afstamming of een bepaald erfrecht. Maar het is een volk omdat het zich op een bepaalde wijze gedraagt. En de afstamming doet daarbij niks ter zake. En zo is het vandaag ook, want de Filistijnen die wij kennen, die kenmerken zich ook niet door een bepaalde afkomst, maar door een bepaald gedrag. Ze zijn op elkaar aangewezen, hebben zich samen tot een volk uitgeroepen op grond van een bepaalde overeenkomst, maar niet de overeenkomst en afstamming. Ze stammen niet van een en dezelfde stamvader af. Vandaar dat ze hier wel genoemd worden, maar buiten de normale reeks. Nou, ik weet niet of ik mijn huiswerk goed gedaan heb. Hè? Zijn dit de 35, dacht je?
Ja, ik spraak vader met het verhaal, dan houden we pauze en dan gaan we het in de pauze uitgebreid zitten controleren of het klopt. Nou, is zo. Dus krijg je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Dat klopt nog. Dat wil zeggen, wat jij geteld hebt, klopt. Wat ik goed heb opgeschreven, is de vraag. Ja, nou komt er moeilijker. Nog moeilijker.
Ga een beetje naar links.
Nog kleiner schrijven. Zo. Want dan hebben we nog vanaf vers 21 voort zijn Sem zonen geboren. En Sem rekenen we dus niet mee, zoals bekend. En dan staat er, dezelfde is ook de vader aller zonen van Heber. Hoe heet de vader van de zonen van Heber? Dat is een mooie strikvraag, hè? Die heet Sem.
Ja, dat is overigens goed. De vader van de zonen van Zebedeus ken je waarschijnlijk en de vader van de zonen van Noach. En dit is een nieuwe variant. Die houden in de vader van de zonen van Heber. En de zonen van Heber heten namelijk, hoe heette die? Hoe heette die zonen van Heber? Hoe noemen ze die? Hebreeën. Zeker, Hebreeën. Zeker. Daar komt de naam vandaan, Hebreeën. Dat is de historische achtergrond althans van de naam. Hebreeën, zeker. Maar de Hebreeën zijn dus afstammelingen en erfgenamen van Sem. Dat is wat hier gezegd wordt als er staat, Sem is ook de vader van de zonen van Heber. Dat wil zeggen, de Hebreeën komen van Sem, zijn Semieten. Goed. Dan staat er, Sems zonen waren Elam, en nou wordt het spannend hoor, dan krijgt hij geen zonen. Nou, gaan we even verder. Sems zonen waren Elam en
Asser. Daar gaat iets fout. Kijk maar. En dat betekent dat dat niet klopt, die naam Asser daar bij Gam.
En dat betekent dat hij niet meegeteld mag worden. Hè?
Maar klopt ook wat in vers 11 dat uit ditzelfde land is Asser weggegaan.
Uitgegaan. En van hetzelfde. En later staat van de Filistijnen. Van waar de Filistijnen uitgekomen zijn. En de Filistijnen hebben we ook niet meegerekend. Zie je? Dus moet Asser ook niet meegerekend worden. Want dat vierde. Wat kunnen jullie goed rekenen, zeg? Leuk hoor. Nou, dan gaan we weer verder. Zo wijst zich dat dus vanzelf. Elam, Asser,
Arfaxad.
Arpachsad. En die had zonen. Want daar komt het moeilijke rijtje. Namelijk Arpachsad gewoon
Sela.
En Sela gewoon Heber. En Heber werden twee zonen geboren. Dus ene naam was
Peleg. En de andere was Joktan.
Dat maakt het allemaal nogal lastig. Want Joktan gewoon Almodad.
Daar gaat hij weer. Dan schrijf ik het echt onder. Almodad.
Nou. En Selef. En Hatsarmavet.
Hatsarmavet.
Wat de dood mee te maken heeft, weet ik niet. Maar Mavet is de dood, hè.
En Jarach.
En Hadoram.
Dat wordt een reiziger. Daar heb ik nog een knie bij nodig ook.
Hadoram. En Uzal.
En Diklaal. Die heette gewoon Dikkie natuurlijk.
Dat is een bijzonder kind. Obal. Obal en Abimael. We hebben veel te ruim aan het schrijven. En Sheba.
Dat is ook iets vreemds. Die komt kennelijk dubbel voor.
Sheba. Maar hier staat niks bijzonders bij, dus
laat toch maar staan. En Ophir.
Havila. Dat is het goud was van Ophir of het goud was van Havila. En hier staat, hier blijkt dat het niet zo ver bij elkaar vandaan is dus. Hè? Het waren broertjes. Havila.
En Jobab of zoiets.
En deze alle waren zonen van Joktan. Dat was hem.
En dan moeten we weer terug, want we waren bij Arfarsat.
En toen hadden we nog
Lut. Ik doe maar even zo hier, voor het gemak. Lut.
En Aram. En Arams zonen waren
Us en Hul
en
Geter.
En
Mas.
En dat was de laatste, geloof ik. Als ik mij goed herinner.
Ja,
dat is het.
En dan zouden we eens even moeten tellen wat we hier gebakken hebben.
Heb je al meegeteld? Ja? Dat klopt het niet, nee.
Want we mogen dan hebben 22, en dat klopt ook wel. Kijk maar, want dit is een twijfelachtige, maar waarschijnlijk is het zo, die gaat eraf, die gaat eraf, die gaat eraf, die gaat eraf. Arfarsat, Sela, Heber, Peleg, want de lijn gaat gewoon naar Joktan.
Want die splitst zich daar in Joktan en Sela.
Nee.
Nee, Joktan en Peleg, de verdeelde. En uit Peleg komt dan vervolgens Israël voor, dus die lijn die wordt hier afgebroken. Hoort niet bij de normale lijn van de volkeren. En de rest blijft gewoon staan. Dat wil zeggen dat deze, dat, dit is de lijn van afstamming waar het verhaal mee verder gaat. Die wordt kennelijk niet meegeteld, maar anders wordt gehangen aan Joktan. Zoals ook mogen blijken uit de wel enorme lijst van erfgenamen van Joktan. Dus het enige probleem van de hele lijst eigenlijk.
Waar zitten we dan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hè? Zo kom je aan 70.
Nou, dat is het hele verhaal over de 70 volkeren. Waarna de vraag hooguit gesteld kan worden, wie zijn dat nou precies? Waar huizen ze? En dat is moeilijk te zeggen. Sommige van deze volkeren, een aanzienlijk aantal natuurlijk, komen we later in de geschiedenis tegen, omdat het machtige volkeren werden.
En met name uit uit Gan komen we nog wat volken tegen, omdat ze de rol spelen van de vijand van Israël, in elk geval.
Uit... Als je nou in Egypte bent en je leest dus van Caleb, die dus van Heber was, ja. Hebron, en die wordt niet gerekend als zijnde de Israëlieten.
Nee, maar wat je daar zegt klopt ook niet, hè? Hebron komt niet van Heber. En Caleb was ook niet van Heber. Nee, Caleb was in Kenizit, staat er. Was niet eens een Israëliet. Waar het dan precies zit, want dat weet ik ook niet, want ik kom die naam hier ook niet tegen. Het een van de onderverdelingen van die volkeren geweest zijn. En daar gaat het hele verhaal natuurlijk. Er zijn volkeren die wij kennen, die niet voorkomen in deze lijst. Eenvoudig omdat ze beschouwd moeten worden als onderverdelingen van deze lijst. Dus zover kom je er niet mee. Maar dat betekent wel dat als in de toekomst de volkeren geoordeeld worden, dan zijn het inderdaad deze volkeren in de eerste plaats. Moeten we wat anders bij zeggen. Want die ene open lijn die hier loopt, die van Veleg dus, daaruit komt eerst wel voort, maar er komt nog wat een en ander uit voort, hè. In ieder geval de Ammonieten en de Moabieten, afstammelingen van Lot. Verder hebben we eventueel de Edomieten, die komen daaruit voort. Het is de vraag hoe je die zou moeten beschouwen. Want je kunt ze als aparte volkeren zien en dan komen ze in deze lijst niet voor, dan zijn ze extra. Hetzelfde geldt voor Amalekieten ook. Maar het kan natuurlijk zijn dat ze niet als aparte volkeren gelden in de totale tafel, maar dat ze moeten beschouwd worden als bijvoorbeeld behorend tot Mitzraïm of zo. Dat kan heel goed, alleen loopt het dan via moederszijde. Dat geldt voor zowel Amalekieten als voor de Edomieten, als ik me goed herinner. Maar van familieverhouding heb ik weinig verstand. Maar zo zit het. Dat weet ik dus niet. Het zijn volkeren die pas later ontstonden en die niet, zeker niet ontstaan zijn in de tijd bij de spraakverwarring in Babel. Deze volkeren echter wel. En het voordeel van het lijstje is nog even dit. Dat wij in het verhaal nog tegenkomen in Genesis 10. Daar komen wij nog tegen in vers 25. En Heber werden twee zonen geboren. Zijn naam was Peleg. En dat is een van de weinige keren dat er een verklaring van de naam bij staat. En er staat bij, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. Want Peleg betekent verdelen. En het punt is nu dat dat uiteraard slaat op de verdeling waar het hier in dit hoofdstuk steeds over gaat. De volkeren namelijk die verdeeld werden over de aarde. En mochten de mensen wiskundig lezen, dan zeggen ze nee, er staat de aarde werd verdeeld. Nou ja, dan betekent het dat de aarde verdeeld werd onder de volkeren. Ja, of de volkeren over of op de aarde, boven de aarde, of de aarde onder de volkeren. Dat is precies hetzelfde uiteraard. En ik breng dat naar voren om twee redenen. De eerste is dat de verdeling der volkeren dus niet meteen plaatsvond na Noach. Er konden niet, want er waren geen volkeren. Het nam dus eerst tijd voordat die volkeren er waren. Dat wordt hier uiteengezet hoe dat dan ongeveer gegaan is. Waarna gezegd wordt dat in de dagen van Peleg de aarde verdeeld werd. En de dagen van Peleg wil dan toch zeggen dat het is vanaf Noach dan de eerste, de tweede, derde, vierde, vijfde generatie pas. Of vanaf de zondvloed de vierde, dan moet je vanaf Sem rekenen natuurlijk. Die toen al 102 jaar oud was. Want in het jaar van de vloed was hij 102 jaar oud, ja. Na de vloed. Dat is moeilijk, maar daar gaat het nou even niet om. Daar kom ik bij gelegenheid nog wel een keer op terug. Maar in de vierde generatie pas, en in vier generaties kan natuurlijk de mensheid aardig toenemen. Als het meezit. Ik zou niet weten waarom het niet meegezeten zou hebben. Ja. Een dergelijke snelle vermenigvuldiging vond ook plaats in de dagen van Israël in Egypte, waar het volk in 215 jaar toenam van 70 man staat, geloof ik, wel geteld tot iets van 600 man. 600.000. Reken dat maar eens uit, dat kan heel goed hoor. Ja, dat is niet zo wonderbaar als de wonderbare broodvermenigvuldiging. Nou goed. Dat was de ene reden. De andere reden waarom ik dat van Peleg aanhaal, dat is omdat het vers nogal eens helemaal buiten het verband van dit hoofdstuk wordt aangehaald. Daar wordt namelijk nogal eens geleerd dat de verdeling van de aarde uit Genesis 10 vers 25 zou slaan op het uiteendrijven der continenten. En misschien hebben we er nooit van gehoord, dan geeft het ook niks hoor. Maar het uiteendrijven der continenten veronderstelt het van elkaar weglopen, wegglijden van de vaste landen der wereld. Want de gedachte is dan dat die vaste landen, dat wil zeggen Amerika, Europa, Afrika, Australië en zelfs Antarctica, dat het allemaal aan elkaar vastgezeten heeft en langzaam van elkaar afbeweegt. Het was eerst allemaal de aarde in zijn eigen geheel, is dan de gedachte. En toen zou die aarde uit elkaar gescheurd en uit elkaar gedreven zijn. Dat gaat nu nog voort. En omdat het nu nog voort, nu gebeurt, gelooft men dat het in het verleden ook wel gebeurd zal zijn. Waarna men ook uitrekent hoe snel het gebeurt, zodat men ook kan uitrekenen hoe lang het geleden is dat ooit die vaste landen van elkaar afgescheurd zijn. Zodat zo werd evolutioneerd. Dus dat moet miljoenen jaren geleden geweest zijn. Dat kan niet anders. Maar goed. Daar geloof ik dus niks van. Maar bovendien, of het aan elkaar vastgezeten heeft, dat is nog maar zeer de vraag. Met welke snelheid het eventueel uit elkaar gedreven is in het verleden, kunnen wij niet nameten. Dus we kunnen er ook geen enkel berekening op maken. Maar bovendien is het zo dat het hoegenaamd niets met dit vers te maken heeft. En dat is wat ik heb tegen zondvloedgeologen. In de eerste plaats verklaren zij dat alle aardlagen ontstaan zijn uit de grote vloed. Dat is waar. Maar ze zeggen de grote vloed van Noach. En dat is dus ongetwijfeld niet waar. Dat is niet de minste aanwijzing voor dat zo is. Integendeel. En in de tweede plaats leren die lui gewoonlijk, niet allemaal, maar gewoonlijk leren zij inderdaad dat het uiteendrijven der continenten, de vaste landen, een bijbels gegeven is, omdat dat zou staan in Genesis 10 vers 25. Dan vraag ik me toch af met welke snelheid dat dan in het verleden gebeurt. Het moet toch heel veel sneller gegaan zijn dan vandaag. Maar bovendien is dat een geweldig voorbeeld van een overwaardering van menselijke theorie en een onderwaardering van wat in de Bijbel staat. Want wat de Bijbel hier leert is niet het uiteendrijven der continenten, maar het uiteendrijven van de volkeren. Over de continenten. De verstrooiing van de volkeren dus. En wel in de dagen van Peleg. Maar wanneer gebeurde dat eigenlijk precies? Welke gelegenheid was dat, dat die volkeren verstrooid werden? Heel goed, dat was de gelegenheid van hoofdstuk 11, namelijk ter gelegenheid van de spraakverwarring in Babel. Zodat we nou weten wanneer die spraakverwarring in Babel plaatsvond, dus de bouw van de toren en wat er verder volgde, dat vond dus plaats in de dagen van Peleg. Als je dat netjes uitrekent, dan was dat zo'n 130 jaar na de vloed. Nou, niet langer in ieder geval, want dan kom je in de dagen van de zoon van Peleg. Dus dat lijkt me niet waarschijnlijk dat je het zo moet rekenen. Maar als je de dagen van Peleg zo lang mogelijk neemt, tot aan de geboorte van zijn zoon, zal ik maar zeggen, dan is het zo'n 130 jaar. En dat lijkt me inderdaad heel acceptabel. Waarna dus nog zo'n 300 jaar verliepen tot aan de geboorte van, of tot aan het verbond met Abraham, zo moet ik het zeggen. Maar op die geslachtsregister kom ik later wel terug, naar aanleiding van het tweede gedeelte van hoofdstuk 11 en dan de roeping van Abraham in hoofdstuk 12. De eerstgeboren is hoofd van de familie, en als de familie groot wordt, dan noemen we dat gewoon een stam. De stam van Levi, daar was Aaron op een gegeven moment het hoofd van, en daarna de opvolger, hoe heet die, Eleazar, en daarna Pinhas, en daarna werd ik het wel kwijt. Goed, maar daar gaat het om. En er blijkt ook dat deze families of stammen hun eigen spraak hadden. Dat was aanvankelijk niet zo, want dat staat in hoofdstuk 11 vers 1. Die talen zijn dus niet, of die spraken, laat ik het daarbij houden, die zijn niet zomaar vanzelf ontstaan. Want er staat in hoofdstuk 11 vers 1, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar, en dan komt het verhaal van het land Sinjar en de torenbouw van Babel. En dan krijg je de verdeling, doordat spraak verdeeld werd. En daardoor werd men min of meer gedwongen om zich ook zelf te verdelen. Dat wil zeggen dat de mensen met dezelfde spraak bij elkaar bleven. En in de praktijk blijkt dan dat de mensen met dezelfde spraak ook de mensen waren van dezelfde familie. Nou, zo werden ze verdeeld. Van deze werden verdeeld de eilanden, de kustlanden betekent dat. Maar eilanden heeft in het algemeen de betekenis van vergelegen landen. Eilanden betekent letterlijk dat het landen zijn aan het water, dat is eigenlijk de gedachte. Maar dan zijn ze dus vergelegen, want het land wordt namelijk omgeven door water. En dat wat aan het water ligt, is dus verst gelegen. Vandaar dat het woord de betekenis heeft, in de Bijbel althans, niet alleen van kustlanden, maar in het algemeen van verre landen. En bovendien, bij verre landen denk je gewoonlijk aan landen zelfs over het water, want dat kan ook nog. Maar de betekenis van eiland in het tegenwoordige Nederlands is anders dan de betekenis van eiland in de Statenvertaling. Je zult het in de nieuwe vertaling ook niet meer vinden. Er zal wel kustlanden staan, denk ik. Maar in het algemeen verre landen. Van deze zijn verdeeld de verre landen der volken. De volken in hun landschappen namelijk. Elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken. Zodat deze families met hun eigen taal ook een eigen land kregen. En landpalig, landsgrenzen is de gedachte. Dat staat hier over de zonen van Jafet. In vers 20 staat het over Gam. Deze zijn de zonen van Gam. Naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen en in hun volken. Daarna staat het nog over Heber, of over Sem bedoel ik, in vers 31. Deze zijn zonen van Sem, naar hun huisgezinnen, naar hun spraken, in hun landschappen, naar hun volken. En daarna staat het over alle drie nog eens een keer samen. In vers 32. Deze zijn de huisgezinnen der zonen van Noach, naar hun geboorte, in hun volken. En van deze zijn de volken op de aarde verdeeld, na de vloed. Dus zo is dat gebeurd. Dan hebben we nog een opmerking naar aanleiding van hoofdstuk 10. En wel in vers 9. Eigenlijk vers 8. Kush gewoon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Dus hij begon macht te vestigen, blijkbaar. En hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daar wordt van alles over heen en weer gepraat, over wat dat eigenlijk betekent. Dat je een geweldig jager bent is één ding, dat je dat bent voor het aangezicht des Heren. Ja, dat zal wel, maar wat heeft dat ermee te maken? Maar de gedachte is ongetwijfeld deze. Een jager is namelijk iemand die iets najaagt. Een ambitieus iemand. Iemand die zo nodig wat moet bereiken, die zich doelen stelt, die hij najaagt. Dat is de gedachte bij het woord jager. En in de Bijbel heeft dat gewoonlijk een negatieve betekenis, omdat een jager iemand is die zelf zijn prooi uitkiest en verovert, daarna gewoon een nieuwe prooi uitkiest. Hij is nooit klaar, een jager. Want zodra hij zijn prooi heeft, dan begint het verhaal overnieuw, hè? Hij staat met de jacht, dus begint hij overnieuw, anders houdt hij op jager te zijn. Dus gaat steeds verder, terwijl een veel positievere gedachte in de Bijbel is dat men niet zelf wat najaagt, maar dat men zich wat toe laat vallen omdat de Heer namelijk zegent of geeft. Nou, dat is de gedachte. Nimrod was een jager, Esau was een jager en het ging hem niet best. Hij verloor zijn eerste geboorterecht daardoor, zijn leven aanvankelijk bijna, maar goed, een bord soep kon hem redden. Maar niettemin verloor hij wel zijn eerste geboorterecht. Zo was het verhaal. En daar komen we uiteraard ook nog wel op terug. Dat is dus niet zo best zo'n geweldig jager. En hij deed dat voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen dat hij deed uitdrukkelijk, nou, laten we maar gewoon zeggen, in opstand tegen de Heer, want daar komt het op neer. Hij deed het, hoewel hij beter kon weten, is de gedachte. Ja, het was provocerend, zo kun je het zeggen. En wat dat jagen betreft, wel, dat leidt geen twijfel, mede uit het verband ook hier zelfs in Genesis 10, dat deze Nimrod ook de aanstichter was van de hele geschiedenis in hoofdstuk 11, namelijk die kwestie van die torenbouw. Dat is trouwens algemeen geaccepteerd, dat het zo is. Daarmee is het niet bewezen. Dat moet ik zeggen, het staat er ook niet zozeer. Maar ik ben even aan het kijken. Oh ja. Kijk, dat kan haast niet anders. Er staat namelijk in vers 8 van hoofdstuk 11. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde. En ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam, de naam van de stad, noemde men Babel. Want al daar verwarde de Heer de spraak der ganse aarde, zodat je maar weer ziet dat Babel, althans in het Hebreeuws, betekent verwarring. Staat erbij hier. Maar men noemde die plaats zo vanwege de verwarring. Vanwege dat de Heer ingreep in die torenbouw. Nou, daar komt de naam Babel dus vandaan, vanwege de spraak verwarring. En dan gaan we terug. In vers 9 van hoofdstuk 10 ging het om Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En dat was 10. En het beginsel zijns rijks was Babel. Maar de naam Babel werd gegeven aan de plaats waar de mensheid verward werd vanwege de spraak die verward werd. Zodat je moet concluderen dat Nimrod de man was die verantwoordelijk was voor die bouw van die toren. Voor die hele situatie waarin God ingreep. Hij was een groot jager voor het aangezicht des Heren, maar de Heer greep in. Hij provoceerde de Heer en de Heer ging daarop in en inderdaad verwarde de spraak van de mens en dus verdeelde hij de mensheid. De gedachte was dat Babel juist eenheid zou moeten brengen. Dat was waar Nimrod naar streefde, een eenheid buiten God om. Maar God greep in en bracht verdeling, omdat het nog lang geen tijd was voor eenheid. En elk streven sindsdien naar eenwording van de mens, of van de mensheid, is dan ook tot mislukken gedoemd. Totdat uiteindelijk de laatste koning van Babel verschijnt. En die wordt genaamd het beest. Het was geen jager, maar het was het beest. Het was het beest uit Openbaring, laten we maar zeggen, 17. Of 13. Of de hoorn uit Daniel. Uit Daniel, 7 of 8. Maar ik dacht tegelijkertijd aan de boom uit Daniel 4. En het beeld uit Daniel 3. Want dat zijn allemaal van die grote dingen die ze daar neerzetten. De gruwel der verwoesting trouwens ook, waarvan Daniel de profeet gesproken heeft. Het zijn allemaal van die grote dingen die overeenkomen met de bouw van de toren van Babel. En hier werd Babel vervolgens verwoest. Dat zal in de toekomst dan ook gebeuren. Maar dat begon dus inderdaad bij deze Nimrod, wiens naam betekent rebel. Rebel, rebel, rebel. Ja.
Als je de zoon, dus in het begin van 10 staat, de zoon van Jacob zei: Gomer, en Gomer nog een stuk of 7. Wil dat zeggen dat hij geen dochter had?
Nee, dat wil zeggen dat alleen deze zonen beschouwd moeten worden als stamvader van een volk. Dat wil zeggen, waarmee ik dus gezegd heb: hij had natuurlijk ook dochters, maar nog meer zonen hoogstwaarschijnlijk. Sedu. Ja, in die zin, ja, het gaat om die volkeren hier. En anders niet. Maar dat is altijd een verhaal, hè. Ze hebben die oude vraag vergeten, over waar Kain zijn vrouw vandaan haalde. We hebben dat vergeten. Maar ik zal het me niet vertellen, anders moet je meteen naar de bolderkar. Nou, doe maar. Dan moet je met de blokjes spelen, over straf. Nou. Nee, zo is het opgekomen dat Kain natuurlijk die eerste stad gebouwd heeft. Hij moest met een blokje spelen, want hij was met zijn zuster getrouwd. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Maar als mensen over een paar jaar die band horen, snappen ze het helemaal niet meer. Maar de kranten leveren we er niet bij, hè. Maar goed, hier in vers 9 wordt dus verklaard het begin van Babel en de verdere werking van Babel. Vandaar dit vers er even tussenin, die uitspraken over Nimrod. En in vers 25, Peleg, wordt verklaard hoe het zit met de andere kant van de lijn namelijk die tot Jeruzalem of via Jeruzalem zou lopen. En tussen die beiden ja, speelt eigenlijk de hele tijd zich af, hè? Tussen Nimrod en wat er verder volgt en Peleg en wat er verder uit volgt. En vandaar dat die beiden worden toegelicht. En Babel, het Babel van Nimrod, wordt in de dagen van Peleg verdeeld. Zodat als je dat netjes naast elkaar zet, je al moet zien dat daar al die tegenstelling aanwezig is. Nimrod was aardig bezig, maar ja, Peleg was daar en dus verdeling. Goed, zo komen we dus toch bij Genesis 11. Waar staat, en de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde als ze tegen het oosten togen dat zij een laagte vonden in het land Sinjar. En zij woonden al daar. En ze zeiden en ieder tot zijn naaste: kom aan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En het tichel was hun voor steen en het lijm was hun voor leem. En ze zeiden: kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heer zeide: ziet, zij zijn enerlei volken, hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren, laat ons hun spraak al daar verwarren, opdat in ieder de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. En dat laatste dan in overeenstemming met wat in hoofdstuk 10 dus al stond. En zo wordt deze uitgebreide geschiedenis maar verteld in een paar versen. Heel kort. Waarbij natuurlijk duidelijk moet zijn dat wat er vermeld wordt, dat is ook dat wat strikt noodzakelijk is blijkbaar. En toch staan daarin nogal wat dingen die voor de geschiedenis als zodanig van weinig belang zijn. Ik moet u zeggen, mijn geschiedenisboekjes die ik op de lagere school en zo, want dat heb ik nog net afgemaakt. Wat daarin stond, daar stond niet bij, stonden niet bij details van deze aard. Daar stond altijd bij welk jaartal het was, dat mis je hier. Is dat er niet precies bij. En in de tweede plaats wil je dan de politieke verhoudingen weten enzovoorts. En wie zijn machthebbers zijn, staat hier ook al niet bij. Enzovoorts. Maar wat er wel bij staat is iets van dat ze zeiden tegen elkaar, kom aan, zei ze tegen de naaste, zei ze allemaal tegelijk, kom aan. Laat ons voor onze stad bouwen. Of kom aan, laat ons tichelen strijken. Zodat we nu weten wat hun stopwoordje was. Ja, dat was kom aan. En als je maar een paar versen hebt om zo'n uitgebreide en belangrijke geschiedenis te beschrijven, is het wel een beetje een beetje kinderachtige manier van doen. Tenzij dan dat het hier natuurlijk gaat om veel diepere dingen. Die hun uitdrukking vonden in ogenschijnlijk onbelangrijke zaken. Maar die ogenschijnlijk onbelangrijke zaken zijn in ieder geval symptomatisch. En ze zijn symptomatisch omdat ze typologisch zijn. Zo, dan hebben we weer een paar moeilijke woorden gehad. He? Ik bedoel gewoon dit, dat die paar dingen zijn symptomen van waar de mens mee bezig was. En waar hij mee bezig is, wil zeggen waar hij aan denkt, waar zijn gedachten naar uitgaan. En dat drukt zich uit in hoe hij handelt. En ook in deze dingen is dat zo. De eerste plaats, de aarde was van enerlei spraak. En dat we daarbij inderdaad moeten denken aan taal, blijkt uit wat erachter staat. Er staat eigenlijk letterlijk, de aarde was van enerlei lip. Daar staat er, van enerlei lip. Zodat als je beroerd wil, nou, je hebt mensen die kunnen Hebreeuws, weet je wel, en die zoeken dat op en zeggen, nee, er staat, de aarde was van enerlei lip. Dus toen had de mens ieder nog maar één lip. Ja, want een lip, dat is zo'n ding. Hebben wij er twee? Toen hadden ze er maar één, maar is zo'n ding, dat weet je wel. Daar kun je op bijten, zal ik maar zeggen. Zo'n ding is dat, hè? Ja, er zijn nog een paar spelletjes, inderdaad. Die was ik al verleerd. Er zijn nog enkele jonge lui die dat willen demonstreren. Goed zo, dank u wel. Ik zal je namen niet noemen. Pietijd, hè? Maar goed. Maar je moet er dus mee oppassen. Er staat lip, safa, maar er staat dus voor spraak. En dat dat inderdaad de bedoeling is, blijkt uit wat er verder staat. Ze waren van enerlei woorden. Dat betekent dat ze allemaal dezelfde woordenboek gebruikten. En dat ze allemaal onder de woorden hetzelfde verstonden. Dat is van belang. Want ook als je dat enerlei woorden weglaat, kan het ook nog zijn dat ze weliswaar van enerlei spraak zijn. En dat wil zeggen ze eens een wijze van uitdrukking hadden, maar dat wil dan nog niet zeggen dat ze elkaar ook daadwerkelijk begrepen. Dat kan dan ook nog. Maar dat er uitdrukkelijk bij staat enerlei spraak en enerlei woorden, wil dus zeggen dat het inderdaad om een taal gaat. Er was maar één taal. Dat is niet veel verwonderlijk, want zo groot zal die mensheid toen dan toch niet geweest zijn. En vooral als het spul netjes aan elkaar klitte, bij elkaar bleef, Dan blijft die taal ook wel eensluidend, zal ik maar zeggen. Verschillende talen ontstaan ook van nature wanneer mensen van elkaar verwijderd raken. Dan gaan de taal die ze hanteren een eigen leven leiden, omdat de taal aan mode, in de echte betekenis van het woord, namelijk aan gebruik, dat is mode, gebruik, aan gebruik onderhevig is. En hoe kleinere woordschat men gebruikt, hoe kleiner woordschat men heeft, hoe meer de talen van elkaar gaan verschillen. Dat wil zeggen, hoe moet ik het nou netjes uitleggen? Het betekent dat wij als groep ontwikkelen, als we hier blijven wonen, altijd met elkaar praten, wij ontwikkelen een eigen jargon. En op de duur, zolang we nog leven trouwens, wordt dat vanzelf een eigen taal. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik weet niet of u dat bekend is, maar het is op zich een verbazingwekkende zaak dat we maar zo weinig talen hebben. Over de aarde. Oh, het zijn er honderden, zegt men. Ik weet niet welke ze wel en niet meetellen. Die in de 70 volken vind ik al moeilijk genoeg om te tellen. Maar in ieder geval is het opmerken hoe weinig talen we hebben. En dat komt omdat in de loop der laatste eeuwen de heel wat talen eigenlijk verdwenen zijn. En dat komt door de ontwikkeling van de modernere communicatiemiddelen, zoals daar is bijvoorbeeld de boekdrukkunst. Ik bedoel, die is ontwikkeld. En daardoor werden boeken gedrukt in een bepaalde taal. Die boeken konden verspreid worden, maar die kunnen wel verspreid worden onder andere mensen. Maar die moeten dan wel die taal kennen die de boek, waarin de boek geschreven is. En dus krijg je een soort standaardisering. Woorden die men niet kende, moet men leren, omdat ze helemaal in zijn boek voorkomen enzovoorts. En daardoor wordt taal tot eenheid gemaakt. En gelijktijdig met de ontwikkeling van de zogenaamde boekdrukkunst, waarbij boeken dus in grote oplagen van zo'n stuk of 10 tegelijk en zo. Ja, dat is een grote oplaag. Normaal schrijf je er maar één tegelijk, hè? Met een pen. Nou goed. Maar waarbij een boek in grote oplagen gedrukt kunnen worden. Gelijk in diezelfde tijd begon men ook met de vertaling van de Bijbel en de verspreiding van de Bijbel in grote oplagen, opdat het volk, het gepeupel heette dat, volgens Willem van Oranje, omdat het gepeupel ook inderdaad de Bijbel zou lezen. En wat daardoor uit ontstaan is, is heel interessant, want daardoor is in ieder geval de Nederlandse taal ontwikkeld. En voor de Duitse taal is dat nog bekender, dat die daaruit ontwikkeld is. En dat is meer opmerkelijk, want Nederland is maar een klein land, maar er werden ontzettend veel zogenaamde dialecten gesproken. Maar die dialecten waren dan toch wel zo sterke dialecten, dat men elkaar toch niet verstond. Ja, dat is nog helemaal, dat is nog zo, als de dialecten gesproken worden wel. Die, mensen die echt alleen maar dialect spreken, en die zijn er toch wel hoor, die verstaan elkaar. Dus die verstaan andere dialecten helemaal niet, het ligt zo ver van elkaar verwijderd. En het punt is dat toen de Bijbel vertaald moest worden naar Nederlands, toen heeft men een bepaald dialect genomen, zoals bijvoorbeeld het Haarlemse. Ja, dat is zo. En daarom zegt men tegenwoordig dat nergens zo goed Nederlands gesproken wordt als in Haarlem. Maar dat is de omkering van hoe het werkelijk was. Want men heeft gewoon het Haarlemse dialect genomen, dat vind ik heel leuk om dat zo te noemen. En men heeft dat tot algemeen beschaafd Nederlands verklaard. En dan heeft men daar vervolgens de Bijbel ingeschreven en gedrukt. En zo is het Haarlemse dialect over heel de Nederlanden, over de Nederlanden verspreid. Af en toe met redelijk resultaat, soms ook met bijzonder slecht resultaat, mag ik wel zeggen. Maar niettemin, het punt is gewoon, als je wil weten wat Nederlands is, moet je opletten wat ik nou ga zeggen, dat is revolutionair. Als je wil weten dus hoe de Nederlandse taal in elkaar steekt, dan kun je maar het beste dus gewoon de Statenvertaling, namelijk de Bijbel, in de oude vertaling bestuderen. Heb u dat? Goed, dan heb je nou iets gehoord wat u normaal gesproken altijd andersom hoort. Want normaal zegt men, de Bijbel moet aangepast worden aan de Nederlandse taal. Daarom maken we steeds een nieuwe vertaling. En zo. Maar dit is de omgekeerde waarheid. Het punt is dat de Nederlandse taal juist ontstaan is uit de Bijbel. Het belang van de Statenvertaling is niet alleen geweest de verspreiding van de Bijbelse waarheden onder de mensen, want dat is nog maar de vraag in hoeverre dat gelukt is. Ja, zonder Bijbel gaat het niet natuurlijk, dus het zal wel, hè. Ik wil er niks aan afdoen, maar dat is vanzelfsprekend. Maar cultureel is het zo dat de Bijbel van belang is geweest voor de vorming van een Nederlandse taal. Dan te bedenken dat men zo'n 150 jaar geleden overal waar men deftig sprak, sprak men Frans. Helemaal geen Nederlands. Dus kun je nagaan wat voor moeite het gekost moet hebben om die Nederlandse taal tot algemeen erkende Nederlandse taal verklaard te krijgen en aanvaard te krijgen. Toch? Ja, het Haagse dialect is nog steeds een Frans dialect. Luistert u maar eens naar de klinkers die men daar gebruikt. Dat zijn de Franse klinkers. Een plein, dat is met een klinker ontleend aan la reine, het Franse la reine, de koningin. Het is zo. Enzovoorts, hè. Ja, dat is waar, dat is met alle klinkers zo. De Franse uitspraak, omdat ze daar nog lang, heel lang Frans gesproken hebben, mede door de Franse tijd. Het kan allemaal wel wezen, maar wat ik maar probeer te vertellen, is dat een taal niet zo'n vaststaand beginsel is als wij denken. De talen zijn vast geworden door de verspreiding van boeken in zo'n taal. En het meest verspreide boek is uiteraard de Bijbel. En het punt is dan ook dat juist de Bijbel bepalend is geweest voor het bepalen, voor het vaststellen van de talen. Dat geldt voor het Nederlands en voor andere talen ook. Maar voor het Duits is het helemaal bekend dat, dat de Duitse taal algemeen werd, veralgemeniseerd werd via de zogenaamde Luthervertaling. Luthervertaling is trouwens helemaal niet zo'n geweldig beste vertaling, integendeel, maar is van ontzaglijke culturele waarde geweest om de taal tot eenheid te maken. Zodat je nu met het Duits terecht kunt van pakweg Denemarken af, zal ik maar zeggen, tot Oostenrijk aan toe en Zwitserland enzovoorts. De uitspraak verschilt wel wat hier en daar, dat weet ik wel. Maar je kunt ermee terecht. Ja, Luxemburg, delen van Frankrijk natuurlijk ook, maar dat komt door de variërende grenzen in de loop der eeuwen. Maar ja, zo is het nou eenmaal, tot in Namibië aan toe. Zuid-Afrika, hè? Maar goed, dat is weer een andere reden. Dus, maar waar het maar om gaat is dat, dat er vroeger veel meer talen waren dan tegenwoordig. Men neigt tegenwoordig dus naar het neigt hem toe dat talen inderdaad verdwijnen. Ik moet ook zeggen dat ik persoonlijk niet zo'n voorstander ben van het vertalen van de Bijbel in al die talen die men maar bedenken kan. Want het, ik vind het ook een beetje de omgekeerde wereld. Je kunt het wel doen, maar daarna moet je het toch uitleggen. En als je het niet moet uitleggen nadat je het vertaald hebt, heb je het slecht vertaald. Daar heb je de Bijbel geweld aan gedaan. Daar heb je de Bijbel dichter bij de mensen gebracht dan dat de Bijbel van nature staat. En dan doe je er ook tekort aan. Zo is het nou eenmaal. Vandaar dat ik zeg, de kleinere taalgebieden kun je veel beter die mensen een andere taal leren. Nou, erbij, dat geeft wel niks. Moeten wij toch ook. Hè? Ja, wij Hollanders moeten dat ook. We leren er een taal bij, opdat we meer toegang zullen hebben tot de wereldliteratuur. Zo zit het nou eenmaal. Waaronder de Bijbel. Ik studeer de Bijbel bijna uitsluitend in het Engels. Dat is nou eenmaal zo. Omdat je dan veel meer literatuur voor handen hebt. En bovendien, je kunt er daarna over de hele wereld mee terecht. Dat is ook nog een voordeel natuurlijk. Dus het lijkt me veel verstandiger. Maar hoe dan ook. Oorspronkelijk staat hier, was de ganse aarde van enerlei spraken en enerlei woorden. Talen ontstaan ook van nature doordat volkeren van elkaar verspreid raken. Wij zeggen dat van talen gewoonlijk niet, wij zeggen dat wel van dialecten. Naarmate er minder communicatie of ook reisgelegenheid, want dat is ook communicatie, is. Naarmate er dus minder uitwisseling is en verkeer onder de mensen, naar die mate is er dus meer isolatie van de mensheid en dus in geïsoleerde gebieden ontstaat met het grootste gemak een eigen dialect. Nou, zo zit dat gewoon. En in bergachtige streken heb je dus meer dialecten dan in streken van platteland. Het is eenvoudig, want in bergachtige streken is minder verkeer, omdat het veel moeilijker is. In Zwitserland en in Oostenrijk had, ik weet niet hoe het nou is, maar had elk kanton weer in Zwitserland dus zijn eigen dialect. Zo zit het er eenmaal. Op een klein gebied heb je dan meerdere talen. Hoe dan ook, de aarde was van enerlei spraken en enerlei woorden. Maar zeg nou niet dat dus de vele talen ontstaan zijn door de verdeling van de mensheid. Want dat is wel zo, dat werkt de ontwikkeling van talen in de loop der eeuwen wel in de hand. Maar oorspronkelijk was het net andersom. De verstrooiing van de mensen werd namelijk veroorzaakt doordat ze ineens verschillende talen spraken. Dat was één wonder, dat is waar, maar niettemin is het een feit. En die talen zijn eigen leven geleid en hebben zich ook verdeeld, hebben zich ontwikkeld naar verschillende kanten. Of ontwikkeld, misschien ook al afgebroken, het is maar of je het een taal of een dialect of een spraakgebrek noemt natuurlijk. Dat kan alle drie, dat weet ik ook nooit zo precies. Maar de oorzaak is de verdeling van de taal, daarna de verdeling van de mens. De ontwikkeling van één algemene wereldtaal, ook op kunstmatige wijze, had dan ook altijd tot doel de bevordering van de eenheid van de mensheid. Want zei men, als men maar één taal zou hebben, zouden de mensen ook elkaar terugvinden. Want als men één taal heeft, ontstaat daaruit vroeg of laat één cultuur. Dat is een beetje een overwaardering van de kracht van de taal, want in de praktijk is een taal zo verschrikkelijk aan slijtage onderhevig, dat het in de praktijk toch andersom gaat. Verschillende culturen ontwikkelen verschillende talen. Maar theoretisch is het waar, als je één taal hebt en kunt handhaven, dan ontstaat daaruit inderdaad één cultuur. Dat is waar. Dat mogen blijken uit de Bijbel, want waar de Bijbel verspreid en aanvaard wordt, geloofd wordt, ontstaat daaruit inderdaad één cultuur. De zogenaamde christelijke cultuur. of een christelijk, ik bedoel de onze, onze wijze van denken enzovoorts, en wijze van leven en handelen ontstaat daaruit, dat bedoel ik. Ik bedoel er niet de christelijke cultuur mee uit, zoals Schaefer dat verstond. Hè? Weet je toch wel, hè? Nou goed, nou, dan ga ik dan verder niet uitleggen. Dat hoeft ook niet. Maar ik bedoel niet die christelijke cultuur zoals Europa die gekend heeft. Maar ik bedoel de christelijke cultuur dan in de Bijbelse zin van het woord. Dat ontstaat uit dat men hetzelfde woord kent en begrijpt. Zie? De ontwikkeling van kunstmatige talen als daar zijn het Ido en het Esperanto had dan ook tot doel de vereniging van de mens, dat het één zou worden. Door één taal. Was uitdrukkelijk bedoeld om de spraakverwarring teniet te doen. Het is ook nooit van de grond gekomen overigens. Hoe makkelijk het ook zou zijn, het is nooit gelukt om zoiets ingevoerd te krijgen. Goed, nou, het was enerlei spraak en enerlei woorden, maar kijk nog maar eens verder, want het gaat niet alleen omdat het één taal was, het gaat om dat men helemaal streefde naar eenheid, want er staat maar het geschieden, maar dat had net zo goed kunnen staan, en het geschieden, als zij tegen het oosten togen, of naar het oosten, of zelfs uit het oosten, want de juiste vertaling, dat is niet helemaal duidelijk, maar het geschieden als zij gezamenlijk aan het trekken waren, dat zij een laagte vonden in het land Siniar, een laagte, een vlak land dus, dat is makkelijk. Als je eenheid wil hebben, moet je dus niet in de bergen gaan wonen. Dus het is veel te moeilijk elkaar te bereiken. Dus eenheid zoek je in een vlak land. Dus dat zij een laagte vonden in het land Siniar, dat land hebben we er straks al even gezien in hoofdstuk 10... En zij woonden al daar en dat land Siniar, dat is feitelijk hetzelfde als wat wij het noemen Mesopotamië of het Tweestromenland. Of later werd het zelfs gewoon synoniem met Babel. Eufraat en Tigris dus. En zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom laat ons Tichel strijken en wel doorbranden en de Tichel was hun voor steen. Kijk, ze hadden stenen nodig om huizen te bouwen, maar in een vlak land heb je geen stenen. Normaal gesproken niet, je kunt hooguit een paar hunnenbedden bouwen. Hè? We hebben alleen de hunnen wat dan natuurlijk, maar wij niet. Maar kun je hooguit wat hunnenbedden bouwen van die paar stenen die dan misschien nou, verzeild geraakt zijn. Maar dan houdt het op. En waar bouw je dan je huis mee? Van zand? Losse grond? Dus net als in Nederland, hè? We hebben in Nederland geen stenen. Behalve de Amersfoortse kei. Het goed begrepen heb, maar daar houdt het ongeveer wel mee op. En waar bouw je dus je huizen van? Wel, wij doen het op precies dezelfde wijze als deze mensen in het land Siniar. Nederlanders zeggen ook tot elkaar, kom aan, laat ons Tichelen strijken. Tegels namelijk, strijken. Hè? Het is een vlak, vlak en laag land, ja. Precies. Rivierklei. In het land van de Eufraat en de Tigris. Groene strook. De vruchtbare halve maan heet dat. Dat strekt zich helemaal naar het noorden uit dan. Hè. De vruchtbare halve maan. Dat is allemaal rivierklei of zoiets. Daar kun je dus tegels. Want tichel is gewoon het oud-Nederlandse woord voor tegel. Maar een tegel is inderdaad een vlakke, een platte steen. Natuurstenen, natuurlijke stenen zijn namelijk nooit plat. Die hebben de meest gruwelijke vormen. Maar echt plat, vlak, dat is er niet bij. Vandaar dat men een zelfgemaakte steen een tichel noemt. Dat is niet alleen maar echt een platte straattegel, zoals wij het woord alleen nog gebruiken. Maar dat geldt ook voor alle andere klinkers. Bakstenen noemen wij tegenwoordig. Wat een lastig woord is, baksteen. Maar het zegt wat het is. Een gebakken steen, een kunstmatig gemaakte steen. En er staat hier ook, laat ons tichelen strijken, want dat doe je dan in platte vormen, hè. Die platte vorm die doe je vol met klei en dan strijk je hem af. En dan heb je het model en die moet dan drogen, dan wel bakken. Dus laat ons tegels strijken en wel doorbranden, dan worden ze inderdaad gebakken. En de tichel was hun voor steen. Dat betekent dus dat deze tegel, zelfgemaakte tichel was in plaats van steen. Wij noemen het stenen in Nederland, maar het zijn geen stenen. Het zijn tichels, zelfgebakken klinkers of hoe die dingen dan maar heten. Er zijn andere namen voor, maar die ontschiet in mij. Ik ben per slotverrekening geen bouwvakker, dus ik hoef het ook niet te weten. Nee? Maar de tichel was in plaats van steen. En dat is precies de fout, hè? En het lijm, dat was pek, als je het mij vraagt, was hun voor leem, voor specie namelijk. Het lijm, lijm en leem zijn trouwens in het Nederlands hetzelfde. Als je zangles krijgt, dan leer je ook dat je het woord lijm nooit zo moet zingen, want het is geen gehoor, lijm, dat kan helemaal niet. Dat klinkt niet, dus dat spreek je uit als leem. En de mensen moeten uit het verband van het lied maar opmaken dat je lijm bedoelt, maar je zegt leem. Er valt niemand op, alle zangers doen het. Nooit gehoord? Let er maar eens op. Een ei hoort erbij. De Fransen zeggen, een uf is een uf. Of het zijn de Engelsen, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, een klinker. Nou, een baksteen dus. Nou goed. De klinker ei, die wordt hooguit gezongen op lettergrepen die niet benadrukt worden, maar op de rijmende lettergrepen, aan het eind van de regels dus, wordt het zeker niet gezongen, omdat het geen gehoor is. Bij de wat? Ja, dan moet ik, ja, het is, het, broeder, het spijt mij bijzonder dat u mij dat nou meedeelt, maar het is nou eenmaal zo dat de geestelijke liederen over het algemeen bijzonder slecht in elkaar steken. En bijzonder slecht gedicht zijn. Ik kan me, soms denk ik gewoon aan Sinterklaas rijmpjes. De bedoeling is goed geweest. Inhoud van de liederen is ook vaak goed. Maar ondanks de goede bedoeling en ondanks de goede inhoud is het vaak verschrikkelijk slecht in elkaar geknutseld. Sorry, maar dat is zo. En dus in de geestelijke liederen komt dat ei nogal veel voor aan het eind van de regels. Het is mij in de tijd ook opgevallen. Want waar we spreken over meer vakwerk, zal ik maar zeggen, Daar wordt dat niet gedaan hoor. Dat doe je gewoon niet. A en E gaat heel goed, maar een I of een E aan het eind van de zin, dat gaat door E, dat kan eigenlijk ook niet. Alleen als je per se een Haags liedje wil schrijven, dan komt er E en zo, dat komt allemaal achteraan, juist op de rijmwoorden. Om er de aandacht voor te vragen, voor het afwijkende. Maar normaal gesproken doe je dit. Maar in het Nederlands lijm en leem is dus eigenlijk precies hetzelfde. Dat bedoel ik maar te zeggen met dit lange verhaal.
Ik ken nog niet,
hè?
Ik ken nog niet.
Ja, maar dat is ook een belachelijk liedje. Dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Je ziet, ik heb mijn repertoire. Maar het is ook geen gehoor. Nou goed, ik heb nog een paar opmerkingen in gedachten, maar ik kan ze beter niet vertellen. Goed, de tegel was hun voor steen in plaats van steen en pek was hun tot specie, want wij noemen dat dan specie, om die stenen aan elkaar te plakken, dus eigenlijk. En de gedachte is nu dat natuursteen vervangen wordt door zelfgemaakte steen, waar er nog bij komt dat steen is Eben en Eben, de steen, is een type van Christus. En de gedachte is dat alle bouwwerken, alles wat er gebouwd wordt, een beeld zou moeten zijn van Christus, om nog een paar redenen meer. Want de Christus is de zoon en de zoon is Ben en Ben is een bouwer. Dus al wat gebouwd wordt, Ben, al wat gebouwd wordt, wordt gebouwd met steen, met Eben. Duidelijk hè, een steen is Eben. Eben, weet u wel, de steen der hulpen, Eben, Haezer enzovoorts hè. Eben. De steen is Eben, want Ben komt van de zoon, oftewel van de bouwer. Zodat er gebouwd zou moeten worden met Eben, met de steen dus eigenlijk. Hè? Dat woord zegt het al. Maar bij afwezigheid van deze steen, wel, men verwierp deze steen, want dat is het eigenlijk. Ze gingen verhuizen, ze gingen naar een ander land. En ze vonden, want ze waren eerst op een berg, Ararat en zo weet u wel. En toen gingen ze aan het reizen en vonden een plat land waarin geen bergen waren, geen verhoging was. Iedereen allemaal gelijk. Waar heb ik dat meer gehoord? Alles even vlak en er was geen steen uiteraard en dus maakte men zelf steen in plaats van echt steen. Waarbij dus het bakken van tichelstenen eigenlijk staat tegenover het aanvaarden van wat God gegeven heeft. En dat is precies hetzelfde als wat ik er straks beschreef over de jager. De jager is de man die zelf de dingen regelt en najaagt, zelfs zijn doelen stelt en probeert te bereiken in eigen kracht. En in ieder geval dat wat hem gegeven wordt verwerpt. Nou, Hier sprake van het verwerpen van de steen, Eben, en in plaats daarvan het maken van tichelstenen, zodat het bakken en bouwen van en met tichelstenen in beeld is gewoon van het zoeken op te richten van mijn eigen gerechtigheid. En de uitdrukking ontleen ik aan Romeinen 10. Wat Israël zocht, heeft het niet verkregen. Waarom? Omdat zij de rechtvaardigheid zochten niet uit geloof, maar uit de werken der wet. En die werken der wet, eigen werken dus, dat zijn inderdaad de werken van het bakken van tichelstenen en het bouwen met tichelstenen. Hetgeen natuurlijk heel nadrukkelijk tot uitdrukking komt in de slavernij van Israël in Egypte, want de slavernij is eigenlijk de slavernij onder de wet. De slavernij dat men moet werken en jagen en weet je wel, het moest ook jagen, het moest ook steeds beter, steeds sneller, steeds meer, weet je wel, steeds grotere productie, steeds minder kosten en al dat soort dingen meer. Jagen. Maar dat leven onder de wet, dat wordt uitgedrukt in het leven van slavernij in Egypte, waar men stenen moest bakken, tichelstenen. Dat is het hele verhaal. En de bevrijding uit Egypte is een beeld van de latere bevrijding van de wet. Wel, hier leven de mensen niet onder de wet natuurlijk, maar die stenen zijn wel degelijk een beeld van eigen werken. Waarbij duidelijk moet zijn dat het gaat om werken van het stof van de aardbodem, wat nooit een positieve zaak is. En in tweede plaats met stro erin. Want dat lees je in Exodus, ja, waar Israël in slavernij is. Er moest steeds meer stro moest erin. En zo ging het ook in de loop van de tijd onder de wet. Er ging steeds meer stro in. Weet je wel, hout, hooi en stro, hè? Hout, hooi en stoppelen. Ook eigen werk van de mens. Steen werd ook steeds lichter, steeds slechter van kwaliteit, enzovoort. Het werden wel steeds meer stenen in dezelfde tijd. Ze werden steeds slechter ook. Nou, hoe dat ook zij, dit bakken van tichelstenen en het gebruiken van de tichelen voor bouwmateriaal, dat is symptomatisch voor deze mensen. Dat wil zeggen, zij maakten kunstmatig een eenheid. En ze deden dat met hun eigen werken. En dat is de reden waarom de Heer ingrijpt. Er zal wel een eenheid van de volkeren komen, was ook de bedoeling. Maar niet bij Babel in elk geval, door Jeruzalem uiteraard. Hè. Oftewel niet via Nimrod de rebel, maar via Peleg en zijn afstammeling, of eigenlijk dan via Heber, is de gedachte. En die tegenstelling vind je hier dan ook terug. Als hier het volk probeert langs eigen werken wat tot stand te brengen, dan is het de Heer die ingrijpt. Maar alles wat men doet, heeft tot doel om zelf iets te maken. Waarbij eenheid eigenlijk een begrip is wat in de wereld niet bestaat. Dus hoogheid is wat men kan najagen, omdat men weet dat het ergens moet zijn. Dus kan men het najagen. Het bestaat niet echt, hier niet. Eenheid komt in werkelijkheid tot stand van buitenaf, hè, of komt van buitenaf. Eenheid is dat wat de Heer brengt, met name dan onder het nieuwe verbond. Eenheid is er slechts in Christus. En dat betekent dat als men hier op kunstmatige wijze eenheid tot stand probeert te brengen, dan gebeurt dat in de plaats van Christus en dus op antichristelijke wijze, zodat je van dit Babel, van de oorsprong van dit Babel in de dagen van Nimrod, al meteen een lijn kunt trekken naar het einde van Babel in Openbaring 17, 18 en 19. Waar de volkeren ook tot eenheid komen, waarbij de Heer die eenheid verbreekt en en vervolgens de volkeren aan zich onderwerpt, waarbij hij degene is die de volkeren tot één zal maken. Goed. Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. De stad is altijd een centrum, hè, waarop men gericht blijft. En een toren. Een stad met een toren. Een toren is altijd de uitbeelding van de hoogte die men bereikt. Een hoge plaats. Meestal negatief. Meestal is het de mens die een toren bouwt. Toren van de aarde. Naar de hemel toe. Ik moet er meteen bij zeggen, en daar kom ik dan de volgende keer wel weer even op terug. Dat staat een toren welks opperste in de hemel zij. Dat heeft vele mensen bezig gehouden. We hebben er zoveel vraagtekens, wat kan dat nou geweest zijn, want een toren reikt toch niet in de hemel. Wat betekent dat dan? Het punt is gewoon dat wij zouden niet weten wat een toren is. Want hier wordt het voor het eerst vermeld, een toren, in de Bijbel. En om aan te geven wat wij onder een toren dienen te verstaan, staat er gewoon achter wat het is. Een toren is namelijk een bouwwerk welk opperste in de hemel zij. En het reikt wel degelijk in de hemel, maar dan moet je natuurlijk wel weten dat de hemel hier beneden al begint, boven het grondoppervlak. Alles wat omhoog staat vanaf de aarde reikt in de hemel. En het is het meest nadrukkelijk het geval voor de hogere bouwwerken. Ja, en zo'n hoog bouwwerk heet een toren. Opperste reikt in de hemel. Ja goed, en het is een uitbeelding van dat men werkelijk de derde hemel zou bereiken, bij wijze van spreken. Maar ik geloof niet echt dat die mensen dat gedacht hebben, hoor. Zo, ze waren wel niet al te goed bij, maar dat zijn er meer. Maar helemaal gek waren ze uiteraard niet. Ze begrepen heus wel dat je die toren niet zo hoog kunt bouwen dat hij de maan reikt of de zon. En dat is dan nog de derde hemel uiteraard niet. Dat is ook niet de gedachte. Het is ook niet zo dat de toren in de hemel reikt omdat, naar men zegt, de 12 tekens van de dierenriem rondom de toren zouden moeten worden aangebracht of zo. Of dat die in 7 lagen gebouwd zou moeten worden in overeenstemming met de zogenaamde 7 planeten. Dat zijn allemaal theorieën die erover bestaan. Maar nee, dat betekent gewoon een toren, dat is het ding waarvan de top in de hemel reikt. Zodat hier de mens inderdaad bezig is de hemel te bestormen. Althans in aanleg. En u moet daarbij begrijpen dat het niet om gaat of men dat ook werkelijk bereikt. Het gaat erom, zoals ik al zei, dat het bouwen van die toren moet beschouwd worden als symptomatisch. Symptomatisch voor het streven van de mens. De hemel brengt namelijk eenheid, daarom probeert men die hemel te bereiken. Nou, daar laten we het bij. Dan kan dat bandje de volgende keer. Ik had eigenlijk nog even moeten rekken totdat hij er echt helemaal in zat. Hè? En net als je indruk aan me zegt. Zo moet het eigenlijk. Maar goed. Hier laten we het dus bij. En we zullen eerst de Heer danken. Vader, we danken u voor het voorrecht dat wij mogen behoren tot dat volk wat u zich verkoren hebt ten eigendom. Een volk voor uw naam wat u verzamelt uit de volkeren van deze wereld. We danken u dat wij behoren tot het volk van eerstelingen dat in de hemel is opgeschreven. Dat u ons verlost hebt van onze oude natuurlijke afstamming en ons tot eenheid gemaakt hebt in Christus. We danken u, Vader, dat we die eenheid ook mogen beleven en dat wij ons mogen benaastigen om ook die eenheid, deze geestelijke eenheid, te bewaren. We danken u dat u ons geroepen hebt tot één hoop van onze roeping. Dat we mogen uitzien naar de toekomstige verheerlijking van onze heiland, die als de zoon van Adam zal verschijnen en die ook dan in zijn verschijning dit Babel, wat alleen verwarring brengt, zal onderwerpen, opdat de volkeren zouden geplaatst worden onder de heerschappij van hem die onze heiland en hoofd is. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We willen elkaar dan ook bij u brengen wanneer we van hier gaan. Wilt u ons nabij zijn en bewaren op de plaats en omstandigheden waar wij leven, opdat we mogen zijn tot eer van uw naam. Wilt u ons bouwen in het geloof, wilt u uw naam in ons verheerlijken om Christus wil. Amen.